Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Valt in het niets door de ongekende krimp van het eerste halfjaar van 2020. En vandaag opent ook de nieuwe aanvraagperiode voor de NOW3-regeling. Leidt de gedeeltelijke lockdown nu weer tot een stormloop? Dat en meer bespreek ik met het economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Wat spannend zo samen in een panel, hè?
Want daar gaat het wel op neerkomen. Nou, ik heb economische geschiedenis gestudeerd. Ik heb allerlei opvattingen.
Daarom komen we er wel uit.
Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Werd hier ook verwacht. Ik maak me nog geen zorgen. Hij mag hier ieder moment met een rood hoofd van inspanning komen binnenlopen. Maar hij laat nog even op zich wachten. Dus Barbara, laten wij dan samen maar eens doornemen wat het CBS afgelopen vrijdag meldde over het derde kwartaal. Namelijk de grootste economische groei ooit. Bijna 8%, 7,7% om precies te zijn. Is dat alleen maar goed nieuws? Valt er van meet af aan al iets aan kanttekeningen bij te maken?
Nou, vrijdag was best een bijzondere dag. Het CBS kwam met heel veel nieuws. Ja, inderdaad, ook over de economische groei. En daarbij is wel, welk perspectief neem je? Als je kijkt naar het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal, 2020, dan zie je inderdaad dat in het derde kwartaal de economie met 7,7% groeide, nadat het in het tweede kwartaal was gekrompen met 8,5% ten opzichte van het eerste kwartaal. En in het eerste kwartaal zagen we ook al een krimp, hè, van 1,5%. Maar als je nou niet het perspectief neemt kwartaal op kwartaal, maar als je het kwartaal vergelijkt met hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor, dus stel je voor we vergelijken het derde kwartaal van 2020 niet met het tweede kwartaal in 2020, maar met het derde kwartaal in 2019, dan zie je nog altijd een forse min. Een min van 2,5%. En dan is het rijtje weer anders, want dan zie je dat in ons eerste kwartaal we krompen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 met 0,2%. De krimp in het tweede kwartaal was nog forser, 9,4% dan dat andere perspectief dat we net hadden. En in het derde kwartaal dus nog altijd krimp. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je het vergelijkt. Natuurlijk, de krimp is veel minder. Of je ziet veerkracht in de economie. En dat is ook heel goed, want ik hoop dat heel veel bedrijven, dat heel veel huishoudens iets van die krimp in het tweede kwartaal hebben kunnen goedmaken in hun eigen bedrijfshuishouding, in hun eigen portemonnee, want we zitten nu in een tweede golf.
Ja, precies, want het was natuurlijk ook die tijdelijke periode van ontspanning. Ja. Dus wat het derde kwartaal zegt over het vierde kwartaal, dat is nog maar afwachten, of misschien zelfs helemaal niks.
Het zegt niks, en daarom ben ik heel blij dat dit iets hoger, hè, de krimp iets lager, of dan wel de veerkracht iets hoger is dan verwacht. Want we gaan het hard nodig hebben in dit vierde kwartaal.
Wie heeft er nu voor gezorgd dat er in ieder geval het derde kwartaal sprake was van veerkracht? Heeft de overheid vooral extra geïnvesteerd? Zijn wij spullen blijven kopen?
Nou, het is net zoals in het tweede kwartaal was de krimp van de consumentenbesteding, dus van jou en mij en de buren, zeg maar, was ongekend. Maar die was ook weer een van de, nou, in dit geval niet hoofdschuldigen, maar hoofdverantwoordelijke voor de enorme veerkracht. Want die dat is enorm gestegen in het derde kwartaal. En dat is heel goed nieuws. In het tweede kwartaal waren de consumptieve bestedingen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 gedaald met schrik niet, bijna 13%. Ja, ja. En dat was in het derde kwartaal veel minder, namelijk bijna 5%. Maar als je het weer kwartaal op kwartaal kijkt, was het een forse stijging. Dus ja.
Barbara, koptelefoon op. Bas Jacobs is toch nog tot ons. Van een afstandje weliswaar. Bas, goedemiddag.
Goedemiddag, kunnen jullie mij horen?
Zeker. Wij kunnen jou horen en voor de luisteraar geldt gelukkig hetzelfde.
Mijn excuses. Ik was een professor.
Die zijn aanvaard, al was het maar om het beleefd houden op de radio. Nee, Bas, we hebben het net over die derde kwartaalcijfers van het CBS die vrijdag werden gepresenteerd. En Barbara gaf net aan, het is ook een kwestie van het perspectief dat je hanteert, of je daar nu vooral goed of toch wat minder goed nieuws in ziet. Die historische groei kwam neer op bijna 8%, 7,7%. Wat is jouw voorlopige oordeel over dat derde kwartaal?
Nou, dat het toch relatief heel goed was. En dat Nederland het ook in internationaal opzicht behoorlijk goed doet. En dat het erop lijkt dat een soort gemengde aanpak met relatief milde beperkingen en goede ondersteuning voor bedrijven en werknemers, dat dat toch de economische terugval heeft gedempt. Maar ook nu de beperkingen afgelopen zomer werden opgeheven, dat je ook ziet dat de economie heel snel kan herstellen. Dus ook dat wat ik hier ook uit concludeer, is dat beperkingen aanzienlijke schade hebben op het moment dat je ze oplegt. En dat die schade ook wegvalt op het moment dat je de beperkingen weer weghaalt. Dus in die zin ben ik redelijk hoopvol gestemd over deze cijfers.
En gaat er wat jou betreft nog enige voorspellende waarde uit van die cijfers als je kijkt naar het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van volgend jaar?
Jo, dit blijft het verhaal van dit hele jaar. Namelijk dat we niet goed kunnen inschatten wat het coronavirus doet. Dat we ook niet goed kunnen inschatten wat de effecten zijn van de maatregelen. En dat we ook niet kunnen voorspellen welke maatregelen er komen als het coronavirus meer of minder onder controle komt. Dus dat zijn drie grote onzekerheden. En dat betekent ook dat het heel moeilijk is om überhaupt een uitspraak te kunnen doen voor kwartaal 4 of wat er volgend jaar gaat gebeuren.
Toch gebeurt dat wel, hè? Ook, Barbara, door banken of door economen, door instituten die natuurlijk ook de opdracht hebben om zo af en toe iets te zeggen over hoe het er mogelijk uitkomt te zien. Moet je daar dan maar meteen mee stoppen? Of is dat?
Nou, je moet er ongelooflijk bescheiden in zijn en heel voorzichtig mee zijn. Maar onze beleidsprocessen hebben wel nodig dat we iets van houvast in voorspellingen, hoe onzeker die ook zijn, hebben. En ik ben het helemaal eens met wat Bas zegt, dat het derde kwartaal, een heel mooi leerpunt gaf. Namelijk, als je niet die economie in een, ik kan niet beoordelen of die lockdown in het eerste kwartaal of in het tweede kwartaal zo intelligent was, want we hebben onvoldoende informatie om dat te kunnen beoordelen. Er is geen maatschappelijke kostenbatenanalyse van gedaan of zo. Maar wat je meteen wel ziet, is als je de economie wat meer ruimte geeft om in die anderhalve meter op die anderhalve meter afstand toch aan de slag te gaan, dan zie je dat de economie veerkracht heeft. En dat geeft wel hoop. Dat geeft ook een leerpunt, namelijk dat je het niet zo weer, als we nu doen, in die toch wel weer gedeeltelijke lockdown, het weer afknijpen. En dat kan weer grote schade geven. Dus je ziet, er is veerkracht naar boven, maar er is ook grote schade naar beneden. En waar je dat in terugziet, is dat het consumentenvertrouwen, maar ook het producentenvertrouwen, dat doorgaans wat, laten we zeggen, koeler, rationeler is dan het consumentenvertrouwen, blijft gewoon aan de lage kant. Neemt niet toe. En dat vind ik wel indicatoren die laten zien dat het vertrouwen in het vierde kwartaal en veel bestedingen, bedrijfsinvesteringen, maar ook consumentenbestedingen, gaan toch ook vanuit dat vertrouwen. Dat maakt wel dat ik me zorgen maak in combinatie met die toch weer gedeeltelijke lockdown.
Het is toch daarom, juist omdat er een gedeeltelijke lockdown nu aan de orde is, is het toch ook wel logisch dat vertrouwen er nog niet is. Er is geen zijn veilig. We moeten hier nog lang mee leren leven. Dus wacht je even met grote investeringen bijvoorbeeld.
Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen investeren om je bedrijfsmodel om te bouwen tot iets dat wel toekomstvast is. En ik snap heel goed consumenten, als je niet uit kan gaan, als je niet op vakantie gaat, hè, dat je dan minder uitgeeft, dat begrijp ik. Dus daar heb ik het iets minder over. Maar die vertrouwensindicatoren die zijn heel belangrijk. En ook als je kijkt naar de werkloosheid, ja, we veren weer op. Er zijn weer wat meer banen. Maar de schade van het tweede kwartaal is niet ingehaald. En ook als je kijkt naar hoe komt het nu dat de werkloosheid toch weer wat doorloopt, dat is omdat meer mensen die zich in dat tweede en ook al eerste kwartaal terugtrokken van de arbeidsmarkt, gedesillusioneerd en wel, zich nu weer langzaam gaan aanbieden. Dus je moet die cijfers ook heel goed interpreteren voordat je er verwachtingen aan wil hangen. En nogmaals, ja, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.
Ik wil het zo meteen met jullie wat uitgebreider hebben over NOW-regelingen en de inspanningsverplichting om mensen van werk naar werk te helpen. Alsmede ook de spanningen in het katshuis. Maar toch nog even naar die cijfers van vrijdag, het CBS. Jij haalde het net aan, Bas. Als je kijkt naar de Europese context, dan doet Nederland het ook goed. Peter-Hein van Mulligen zei daarover in een toelichting dat een stralen troost is. Want wat zegt dat nou eigenlijk, dat Nederland het beter doet dan veel andere Europese landen?
Dat gaf ik net al aan, namelijk dat de combinatie, denk ik, van minder hard ingrijpen misschien dan in het buitenland, plus genereuze steun voor bedrijven en werknemers, dat het ertoe leidt dat de economie minder schade oploopt. Ja. Maar ook denk ik dat we relatief hard weer geprobeerd hebben om terug te gaan naar normaal in de zomer. En dat die economie daardoor snel heeft kunnen herstellen. Dus dat, je zou kunnen zeggen dat de maatregelen die zijn teruggedraaid toch erg gunstige effecten hebben gehad op de economische ontwikkeling.
Er zijn er ook, denk ik, van meet af aan al mensen die zeggen, door de coronacrisis gaat de ongelijkheid in Europa toenemen. Want veel landen die wat minder hebben gespaard, die krijgen wel de grootste klappen. Terwijl de landen die misschien wat minder hard ingrijpen ook nog genereuzer kunnen zijn, om jouw woorden aan te halen, Bas. Denk jij ook dat de verschillen tussen Noord, laten we zeggen Nederland en Duitsland, en het Zuiden, Spanje, Italië, dat die echt fors zullen oplopen? Of kan dat herstelfonds bijvoorbeeld vanuit Europa daar toch de grootste klappen van opvangen?
Ik denk dat zeker die verschillen groter worden, maar dat is zeg maar een cumulatie van zeg maar problemen. Het begint allereerst met de zorgsystemen in Noord- versus Zuid-Europa. We zagen natuurlijk zeker in die eerste golf allerlei rampen optreden in Italië. En op het moment dat het virus niet onder controle is, en de zorgsystemen slechter zijn, zul je waarschijnlijk economisch veel harder moeten ingrijpen om het virus onder controle te houden, omdat je ziekenhuiscapaciteit te beperkt is. Dus ik denk dat veel landen in Zuid-Europa harder hebben moeten ingrijpen om het virus onder controle te krijgen vanwege slechtere zorgsystemen. Nou, het gevolg is dat die economieën geraakt worden door hardere ingrepen en daardoor, terwijl ze al zwakkere economieën hebben, daar ook nog eens een keer extra last van krijgen. Daarna verslechterden de overheidsfinanciën en ze hebben toch een minder riante positie in de overheidsfinanciën dan in Noord-Europa, waardoor ze ook minder genereus kunnen steunen. Tot slot, gelukkig is dat tot nu toe uitgebleven. Ze hebben natuurlijk ook zwakkere financiële systemen, zwakkere banken. Ja. Dus als daar problemen ontstaan, zal dat de economische teruggang alleen nog maar versterken. Dus je hebt daar een soort vliegwiel, zwakkere zorgsystemen, sterkere economische beperkingen, grotere averechtse economische reacties, minder ruimte om de economie te stutten en ook zwakkere financiële systemen, waardoor die ongelijkheid binnen Europa denk ik alleen maar groter wordt.
Barbara, daar kom je moeilijk uit.
Nee, ik ben het helemaal eens met wat Bas zegt. Ik wou alleen nog een paar details toevoegen. En dat is dat wij in Noord-Europa, zeker Nederland overigens en Scandinavische landen, veel meer gewend zijn om digitaal onze zaken te regelen. Dus we hebben al veel de overgang naar digitaal je boodschappen doen, naar digitaal je zaken regelen. Onderwijs volgt misschien een slecht voorbeeld, want daar hebben wij ook eerlijk gezegd nog wel wat te leren. Maar dat waren wij. We hebben ook veel meer toegang tot internet dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa. En daarnaast is het zo dat onze sectorstructuur, wij zijn in Noord-Europa minder afhankelijk van bijvoorbeeld toerisme. En in Zuid-Europa worden ze daardoor ook door dit virus ook sectoraal wat harder geraakt dan wij.
We gaan naar een ander eerder aangekondigd onderwerp.
Zaken doen.
En dat doe ik samen met de leden van het economenpanel, Barbara Baarsma en Bas Jacobs. En dat onderwerp is de NOW3-regeling. Die regeling die is bedoeld om werkgevers die een omzetverlies hebben te verwerken te compenseren om loonkosten te kunnen blijven doorbetalen. De eerste keer waren er 140.000 aanvragen, de tweede keer 63.000. Dit is dag 1. We begonnen dit programma met een gesprek met een lid van de Raad van Bestuur van het UWV. En de teller staat nu op 3500 werkgevers die zich al hebben gemeld in de eerste uren. Er werd gezegd, Barbara, dat wordt een stormloop. Denk jij dat ook?
Dat denk ik wel, zeker voor de periode. Deze NOW3 loopt tot 1 juli volgend jaar. Maar na 1 januari gaan de voorwaarden wel minder aantrekkelijk zijn. Maar zeker dit vierde kwartaal zijn de voorwaarden lijken nog eigenlijk wel voor een groot deel op wat het was. En ja, ik verwacht dat voor veel bedrijven die nu onder deze gedeeltelijke lockdown zuchten en steunen, weer een heel goed instrument is om hun kosten te dekken.
Ja, en je maakt al een voorzet naar hoe het gaat zijn na 1 januari. Dan wordt het allemaal wat strenger. Ja. Dan val je er niet meer automatisch onder. Dat moet je nu trouwens ook al zien terug te herleiden op de cijfers. Hè. Niet iedereen valt hier zomaar onder. Maar er was discussie over, is dit nu al het moment om die regeling wat minder royaal te maken? En er wordt volgens mij ook nog achter de schermen gesproken tussen werkgevers en vakbonden om ervoor te zorgen dat die versobering niet doorgaat.
Je ziet ook het aantal faillissementen. Zie je eigenlijk lager zijn dan in voorafgaande jaren. Dus we moeten wel uitkijken dat we niet die bedrijven die eigenlijk niet bijdragen aan ons, laten we zeggen, structureel groeivermogen, die niet onze economie gezonder maken, omdat het eigenlijk geen bedrijven zijn met toekomstperspectief. De vraag is of je die moet steunen. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om die eruit te filteren. Maar ik denk wel dat we kritisch moeten iets kritischer moeten worden naar welke bedrijven we blijven steunen. En dat we naast steunmaatregelen ook stoppersmaatregelen moeten in. He, dus help bedrijven te stoppen. Daar is al steeds meer nu is daar beschikbaar voor. En daarnaast zijn er bedrijven die nog ondanks corona, of misschien wel dankzij corona, keihard groeien. En die moeten we, zijn ook niet geholpen met dit hulppakket, een NOW 3 of andere maatregelen. En die hebben juist extra stimuleringsmaatregelen nodig. Dus ik denk dat het tijd is om het pakket iets te diversificeren. En deze NOW 3, ja, ik denk dat kijk, wat gaat er veranderen na 1 januari? Dan is het omzetverlies dat je moet aantonen niet meer 20%, maar 30%. En krijg je niet, laten we zeggen, 90% of 80%, afhankelijk van of je een leven lang leren uitgaven daarbij betrekt, als vergoeding terug. Maar is dat nog 70%? En na 1 april wordt dat zelfs 60%. En daarnaast wordt de maximale vergoeding die je krijgt voor de lonen, is niet 2 maal dagloon, maar 1 maal dagloon, wat neerkomt op, weet ik veel, €4750 of zo per persoon. Ja. Dus het is wel minder ruimhartig, maar ja, ik weet niet. Ik denk, nou, zeker het vierde kwartaal, goed dat het nog zo is als het nu is, omdat we die toch wel grote lockdown nu weer hebben. Maar om het zomaar meteen door te zetten zonder te filteren.
Oké, duidelijk. Voorstander van een filter, ook na 1 januari. Bas, hoe denk jij daarover?
Ja, als we dat kunnen, dan zou ik dat ook toejuichen. Want je wilt natuurlijk niet, zoals Barbara zegt, bedrijven in leven houden die zonder corona al lang failliet zouden zijn gegaan. En nu kunnen profiteren van de steunmaatregelen. Het probleem is dat het niet zo makkelijk is om het beleid fijnmaziger te krijgen. Ik denk daarom dat we deze prijs moeten betalen, want de kosten van het failliet laten gaan van al die bedrijven die nu geen omzet hebben door de lockdownmaatregelen, die zijn voor mij vele orde van grootte belangrijker dan de zombiebedrijven die we mogelijk in leven houden. En dit is de prijs die we betalen voor die, zeg maar, dat gebrek aan fijnmazigheid in de noodsteun. En ik denk dat onvermijdelijk is en dat nog steeds de opbrengsten van die maatregelen veel groter
dus
zijn.
Dus eigenlijk ben je het eens met Barbara, maar je zegt het is niet mogelijk. We hebben de instrumenten niet om dat
niet
onderscheid goed te kunnen maken.
En daarom vind ik ook het beleid eigenlijk op twee gedachten hinken. Want kijk, zolang corona iets tijdelijk is en bedrijven een kasprobleem hebben, wat zometeen, als het goed is, weer ophoudt, dan zul je direct zien dat die bedrijven die het niet redden en de steun is opgehouden, alsnog omvallen. Dus ik geloof best dat er nu tijdelijk een soort gebrek aan faillissementen is, maar dat houdt direct op het moment dat de noodsteun ophoudt. En dat kan misschien wel eens sneller zijn dan we nu denken, gezien alle positieve nieuws over vaccins.
Ja, we hebben er weer eentje.
En ik denk ook dat in de komende maanden de testcapaciteit behoorlijk op orde is. En ik zou er op rekenen dat dit voorjaar de economie gewoon weer open gaat.
Dus dat ik wil allereerst even een korte reactie vragen van Barbara. Want Bas zegt hier duidelijk, nou, ik ben het met je eens, maar dit is de prijs die we moeten betalen. Want het is niet goed uitvoerbaar om die steun zo toe te spitsen op bedrijven die wel of geen zombiebedrijf zijn. Ja, dan is dit wat erbij hoort.
Ja, op dit moment is dat ook zo. En zeker omdat we heel snel moeten handelen steeds. Hè? Dus, en snelheid is hier echt geboden. Ik ben ook lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. En daar hebben we een analyse gemaakt waarin we kijken om hoeveel bedrijven gaat het nou eigenlijk. En daar hebben we assen aangelegd, namelijk bedrijven die groeien wat betreft aantal werkzame personen en die niet groeien qua aantal FTE. En bedrijven die productiviteitsgroei laten zien en die dat niet laten zien. En die bedrijven die en niet groeien in FTE en geen productiviteitsgroei laten zien, dat zijn in totaal, schrik niet, voor corona, dus niks met corona te maken, was dat al 30%. Dus het gaat niet nergens over. En zeker als je weet dat sommige sectoren, neem hotels, neem toch ook denk ik wel cafés, zeker in die gebieden die heel erg afhankelijk zijn van de internationale bezoekerseconomie, daar zal structureel echt wel wat gaan veranderen, waardoor er misschien toch wel wat overcapaciteit bestaat. Dus ik vind, ja, in het vierde kwartaal ben ik helemaal eens met Bas, kunnen we nu niet snel gaan filteren. Maar alsjeblieft, laten we wel door blijven denken hoe we wel moeten filteren. Want ik vind een derde van of 30% van de bedrijven die gewoon geen werkgelegenheidsgroei en geen productiviteitsgroei laten zien voor corona al. En dat kan je dan nog uitsplitsen naar sectoren, hebben we ook gedaan, laat dat maar even nu. Maar ja, dat is wel serieuze aantallen.
Denk je niet dat deze bedrijven, even gesteld dat wij ze zo, denk ik, het eerste kwartaal volgend jaar, of misschien het tweede, toch behoorlijk van corona verlost zijn? Denk je niet dat die zwakkere bedrijven dan direct gewoon alsnog omvallen? En dat het nu dus een kwestie is van, hebben deze bedrijven nu 3 of 6 maanden uit hun zeg maar executie van, uitstel van executie gegeven in plaats van dat. Dus hoe groot is de prijs daarvan in vergelijking van met zeg maar het in leven houden van al die bedrijven die nu niet. Die nu niet verder zouden kunnen op het moment dat die steun er niet zou zijn. En die wel op lange termijn levensvatbaar zijn.
Ik denk, ben met je eens dat een
groot. Als dat voor 70% van de bedrijven zou gelden, denk ik nog steeds. Dat is een heel groot percentage. Die wil je niet over de kling jagen, toch?
Zeker, ben ik helemaal met je eens. Alleen, ik denk dat ik heb het ook niet alleen zozeer om de steun uit te zetten, maar wel te filteren naar wie je kan helpen stoppen. Want dan kun je de mensen die daar werken helpen met een omscholing. Dan kun je het faillissement, dat toch vaak heel ongecontroleerd is, en de controle bij de ondernemer helemaal wegneemt op hoe je dat doet, kun je wegnemen. En
maar hoe zie je dat voor je?
Nou, door het nu gewoon aan te bieden, veel actiever aan te bieden, een stoppersregeling. En door dat ook aantrekkelijk te maken, door bijvoorbeeld een deel van de schuld dan kwijt te schelden, of op een andere manier te helpen, door met nog ruimhartiger leven lang leren budgetten te komen voor de medewerkers. Zodat je ook nu op zo'n manier, op een, laten we zeggen, meer verleidingsstrategische manier, als ik het zo mag zeggen, het kaf van het koren scheidt, zonder dat je de overheid, dat natuurlijk super moeilijk is nu, laat zeggen, jij bent wel toekomstvast en jij niet. Laat de ondernemer ze het zelf maar bepalen.
Bas?
Ja,
voor de laatste woorden.
Ja, ik vrees dan ook aanzienlijke zeg maar, aanvraagselectie. Dat op het moment dat je stoppers regelt. Ik bedoel, ook dan is het probleem niet weg dat de overheid niet precies weet welke bedrijven op lange termijn levensvatbaar zijn en welke niet. En dat je, als je zo'n stoppersregeling gaat aanbieden, als die aantrekkelijker is dan de nauwregeling, dat je nu alsnog je budgettaire uitgaven aan het maximeren bent. Want die bedrijven die gaan dan nu niet meer gebruik maken van de nauwregeling, maar gaan in de stoppersregeling zitten, als dat financieel voordeliger is. En anders blijven ze gewoon in de nauwregeling hangen.
Tuurlijk, je krijgt dus altijd strategisch gedrag. Het is zeker niet makkelijk, maar ik vind wel dat we wat met moeten proberen. Net als ik vond dat we deze zomer hadden moeten gebruiken om te proberen om echt een intelligente lockdown. En niet wat we nu doen, is toch weer heel generiek. Veel te veel schade aan de economie, veel te veel schade aan de maatschappij.
Eens.
En ik vind echt dat we moeten als land en als overheid en al die prachtige instituties die we hebben, veel meer willen leren van wat er gebeurt. Wij, Bas en ik, we hebben het nu in dit panel over wat we kunnen leren van de uitvoering van de NOW. Dat is een relatief detail als je kijkt ten opzichte van wat we hadden kunnen leren deze zomer. Wat we voor afwegingskaders hadden kunnen maken. Wat we hadden kunnen doen om te kijken welke maatregel is wel effectief, welke is niet effectief. Hoe zit het eigenlijk met het draagvlak onder die maatregelen? Enzovoort, enzovoort. Ik vind dat echt een gemiste kans. En die algemene opmerking wilde ik toch nog even gemaakt
hebben. Dat is heel goed, want zien de mensen niet die niet naar hetzelfde scherm kijken. Maar het stond ook echt uitvoerig in mijn draaiboek. Maar we zijn er niet aan toegekomen. Dus goed dat je het nog even hebt genoemd, want dat knettert daar af en toe in het katshuis, ook als het gaat over wat er wel en wat er niet kan, en in hoeverre er sprake is van lerend vermogen. Ik hoop daar ook snel weer over te kunnen praten met Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics, dan in levende lijven. En Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar Economie aan de UvA. En voor vandaag toch heel even het enige panelid. Dank dat mogelijk was. Morgen dan ben ik er weer en dan is Duncan Stutterheim te gast, oprichter van ID&T, eigenaar van de Westergasfabriek en de Adamtoren. En hij denkt dat ook 2021 voor de culturele sector nog een heel erg moeilijk jaar zal zijn, maar dat we volgend jaar ook een heleboel creatieve oplossingen gaan zien om toch nog iets te kunnen organiseren. Lerend vermogen dus. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast. Veel plezier. Tot morgen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.